Broeders en zusters, vanavond komen wij terecht in de laatste verhandeling in Handelingen. Namelijk in Handelingen 28. Handelingen hoofdstuk 28, waar wij bij Paulus terecht zijn uiteindelijk op zijn bestemming. Dat wil zeggen, na zoveel hoofdstukken onderweg geweest te zijn en ook zoveel jaren overigens, is de apostel uiteindelijk in Rome terechtgekomen, waarvan dan Paulus metgezel Lucas kennelijk schrijft in vers 16. En toen wij te Rome gekomen waren, gaf de hoofdman de gevangenen over aan de overste des legers. Maar aan Paulus werd toegelaten op zichzelf te wonen met de krijgsknecht die hem bewaarde. En het geschiedde na 3 dagen dat Paulus samenriep degenen die de voornaamsten der Joden waren. En als zij samengekomen waren, zei hij tot hen: mannenbroeders, ik die niets gedaan heb tegen het volk of de vaderlijke gewoonten, ben gebonden uit Jeruzalem overgeleverd in de handen der Romeinen. Dewelke mij onderzocht hebbende, wilden mij loslaten, omdat geen schuld des doods in mij was. Maar als de Joden zulks tegenspraken, werd ik genoodzaakt mij op de keizer te beroepen, doch niet alsof ik iets had mijn volk te beschuldigen. Om deze oorzaak dan heb ik u bij mij geroepen om u te zien en aan te spreken, want vanwege de hopen Israëls ben ik met deze keten omvangen. Maar ze zeiden tot hem: wij hebben nog brieven u aangaande van Judea ontvangen, nog iemand van de broeders hier gekomen zijnde heeft van u iets kwaads geboodschapt of gesproken. Maar wij begeren wel van u te horen wat gij gevoelt, want wat deze sekte aangaat, ons is bekend dat zij overal tegengesproken wordt. En als ze hem een dag gesteld hadden, kwamen er velen in zijn woonplaats, dewelke hij het koninkrijk Gods uitlegde en betuigde en poogde hen te bewegen tot het geloof in Jezus, beide uit de wet van Mozes en de profeten, van des morgens vroeg tot de avond toe. En sommigen geloofden wel hetgeen gezegd werd, maar sommigen geloofden niet. En tegen elkander oneens zijnde, scheiden zij als Paulus dit ene woord gezegd had, namelijk: wel heeft de Heilige Geest gesproken door Jesaja, de profeet, tot onze vaderen, zeggende: ga heen tot dit volk en zeg, met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en geenszins bemerken, want het hart deze volks is dik geworden, en met de oren hebben zij zwaarlijk gehoord, en hun ogen hebben zij toegedaan, opdat zij niet de enige tijd met de ogen zouden zien, en met de oren horen en met het hart verstaan, en zij zich bekeren en ik hen genezen. Het zij u dan bekend dat de zaligheid Gods de heidenen gezond is en dezelfde zullen horen. En als hij dit gezegd had, gingen de Joden weg, veel twisting hebbende onder elkander. En Paulus bleef 2 gehele jaren in zijn eigen gehuurde woning en ontving allen die tot hem kwamen, predikende het koninkrijk Gods en lerende van de Heere Jezus Christus met alle vrijmoedigheid onverhinderd. Tot zover. Ja, ik kijk om me heen omdat ik denk dat er een microfoon staat rond te zingen. Maar het kan nooit de mijne zijn. Dus, hè? Is dat zo? Ik kom mezelf op een of andere wijze terug. Het ding ligt toch niet aan? Nee. Nou, dat zal wel aan de akoestiek liggen en aan gevoelige oortjes, mijnerzijds. Oh, is dat het? Dat geeft die andere akoestiek. Ja. Hier in Handelingen 28 zijn we dan inderdaad terecht bij de laatste verhandeling, zoals ze zegt. En eigenlijk is dat nog wat overdreven, want zoveel wordt er hier niet verhandeld, om zo te zeggen. De uiteenzetting is maar kort. En wat de apostel nou eigenlijk gezegd heeft bij deze gelegenheid, ja, dat staat er eigenlijk niet eens meer bij. Tenminste niet uitgebreid. Niettemin, wij herkennen hetgeen wij in voorgaande hoofdstukken zijn tegengekomen. En ik bedoel natuurlijk in de eerste plaats de hoofdstukken waarin de apostel Paulus bij gelegenheid steeds opnieuw verantwoording aflegde aan zijn rechters. Maar ik bedoel ook de hoofdstukken helemaal aan het begin van dit Bijbelboek. Want we zijn wat het onderwerp betreft bepaald niet ergens anders terechtgekomen. Integendeel, we zullen dat trouwens ook zien. In eerste plaats moet natuurlijk opgemerkt worden dat we hier het laatste deel vinden van de, wat wij noemen, geschiedkundige boeken van de Bijbel. Ik zeg niet dat we niets weten over wat er daarna nog verder gebeurde. En bovendien, het is ook ongetwijfeld zo dat we nogal wat brieven hebben die geschreven zijn in die twee jaren die in Handelingen 28 vers 30 genoemd worden. En als u mij vraagt, met zekerheid ook één of meer brieven die zelfs daarna geschreven werden. Met andere woorden, het is niet helemaal het eind van de Bijbelse geschiedenis, maar voor zover sprake kan zijn en is van een historisch verslag, houdt de schrift hier inderdaad op. Met een soort van open einde, moet ik u zeggen, want dat is het natuurlijk. Hoewel er zijn die zeggen, nou, Paulus is na die twee jaar ter dood gebracht, moet ik u zeggen, nou ja, dan blijft het nog een open einde, want dat de man überhaupt ooit een keer is overleden, dat is een duidelijke zaak. Maar voor de rest is het een open end. Dat wil zeggen, wij weten niet hoe het verder gaat. Het wordt in ieder geval in de schrift zelf niet vermeld. En uit gegevens die we wellicht uit brieven van de apostel Paulus nog opmaken, valt toch geen geschiedenis te reconstrueren, als ik zo vrij mag zijn om het zo te zeggen. Dus hebben we hier in zeker opzicht het laatste wat ons van de apostel Paulus verteld wordt. En daar gaat het maar om. Het is ook het eind, zoals gezegd, van de Bijbelse geschiedenis. Die wordt hiermee afgesloten. Ik vind het ook een aardige methode, omdat natuurlijk de geschiedenis sowieso niet afliep. Je moet ergens een keer ophouden. Maar ophouden met Paulus bleef twee gehele jaren in zijn eigen gehuurde woning en ontving allen die tot hem kwamen, vind ik toch wel een aardige afsluiting, omdat die twee jaren, twee gehele jaren, geheel, het is vrij nauwkeurig dus, dat die twee gehele jaren natuurlijk een uitbeelding zijn van, populair gezegd, onze tegenwoordige bedeling. Van de tijd tot aan, of tot in, van mijn part, de wederkomst van Christus. Dat is het in elk geval, waarmee ik overigens helemaal niks gezegd heb over hoe men dat dan exact zou moeten uitrekenen, want dat is nog weer een heel ander verhaal. En dat vind ik ook eigenlijk van minder belang. Waar het maar om gaat is dat we hier de laatste bezigheden van de apostel Paulus vermeld vinden. En inderdaad, het is weer een gesprek tussen Paulus, weliswaar niet tussen Paulus en zijn rechters, want zover is het niet helemaal, of niet meer, want per slot hij heeft zich op de keizer beroepen. Niettemin is het wel degelijk Paulus die contact opneemt met de Joodse leidslieden in Rome. Dat lag trouwens ook wel voor de hand, dat moest waarschijnlijk ook wel, om de eenvoudige reden dat Paulus zich in zijn rechtszaak op de keizer had beroepen. Maar u weet, we hebben dat in het voorgaande hoofdstuk gezien, er is eigenlijk helemaal geen rechtszaak, want er zijn geen beschuldigers meer. Dus als er een rechtszaak moet komen, dan moeten toch partijen opgeroepen worden. En dat is dus ook inderdaad wat hier gebeurt, kennelijk. Want wat de apostel hen vertelt, is inderdaad weer de geschiedenis. Hoe het zo gekomen is dat hij nu als gevangene, in dit geval zelfs in Rome, verkeert. Want zijn beschuldigers waren oorspronkelijk de Joden. Die zouden dan ook hier voor de keizer moeten verschijnen, eigenlijk om beschuldiging in te brengen tegen de apostel Paulus. En wat Paulus dus doet, is de Joodse leidslieden, de voornaamsten der Joden, heet het, uit Rome, of in Rome, samenroepen om met hen de kwestie te bespreken. Hij komt daar niet verder mee. Ik ben geneigd te zeggen, het ontaart toch in een theologische discussie, want wat zijn rechtszaak betreft vinden wij in de praktijk nauwelijks wat vermeld. Men weet namelijk van niks en men kan er dus ook geen rol in spelen. Vreemd genoeg. Het enige wat men zegt te weten is dat deze sekte, die dus door Paulus vertegenwoordigd wordt, overal tegengesproken wordt. Nou ja, zuster, het woord Gods, zoals we dat in Genesis vermeld vinden, werd ogenblikkelijk tegengesproken door de beruchte tuinslang. En zo is het ook altijd gebleven. Waarmee ik niet gezegd wil hebben dat ook andere dingen niet worden tegengesproken. Dat is natuurlijk ook zo. Alles wordt altijd tegengesproken in een wereld die nou eenmaal de waarheid in ongerechtigheid en onderhoud. Dus zegt niks zoveel. Maar inderdaad, er is niks veranderd. Als we in Genesis 1, en de eerste hoofdstukken dan van Genesis, het begin hebben van de Bijbelse geschiedenis, wel nu hier in Handelingen 28 hebben we het laatste van de Bijbelse geschiedenis, en ook dan is er niks veranderd. Het gaat over het woord Gods en het wordt tegengesproken. Het is altijd ook sindsdien zo gebleven en het zal in de toekomst ook nog wel enige tijd in alle heftigheid, mede door de bekende slang, ook nog wel even zo doorgaan natuurlijk. Hoe dat ook zij, in de eerste plaats wordt er vermeld dat men in Rome aankomt en dat de gevangenen worden overgeleverd aan de hoofdman, aan de overste heet het, aan de overste des legers. Maar aan Paulus werd toegelaten op zichzelf te wonen met de krijgsknecht die hem bewaarde. Dat is op zich niks bijzonders, omdat voor zover wij weten, ook buiten de Bijbel om, dit de gebruikelijke methode was in verband met diegenen die zelf een beroep gedaan hadden op de keizer. Ze waren min of meer vrijwillig gevangenen, zo was het. En daarom werden ze ook min of meer vrijgelaten. Ze waren gevangenen vanwege die krijgsknecht die erbij was. In elk geval schijnt het zo geweest te zijn dat Paulus ook het huis uit kon gewoon. Maar dat hij alleen zich kon bewegen met de krijgsknecht aan zich vastgeketend. Dat is het verhaal. Dus een tamelijk vriendelijke aangelegenheid. Vrije gevangenschap heet het ook. Als ik het meteen uit het Latijn dan maar even naar het Nederlands zeg. Ja, daar heb ik het hele middag op geoefend, ja. Want zover strekt mijn Latijn ook weer niet, maar dat is wat het is. Vrije gevangenschap. Hij woonde dus op zichzelf, dat is een woord dat wij nog steeds precies zo gebruiken, op zichzelf wonen, op zichzelf staan. En het is ook inderdaad kennelijk op eigen kosten, want dat is wat verder vermeld wordt in vers 30. Paulus bleef 2 gehele jaren in zijn eigen gehuurde woning. Of hij meteen al in die eigen gehuurde woning kwam, dat staat nog te bezien. Want dat staat er per slot niet. Maar in ieder geval, hem werd toegelaten op zichzelf te wonen. Dat hij van de ene dag op de andere meteen al zo'n gehuurde woning had, zo'n insulé, dat is nog maar zeer de vraag. Maar vooruit. Hij woonde in ieder geval op zichzelf en hij zat niet in een gevangenis. Toen niet in elk geval. Voor zover hij in een gevangenis gezeten heeft, moet dat later geweest zijn. En als u mij vraagt, in zijn zogeheten tweede gevangenschap. Dat zal best, dat geloof ik wel. Ja, maar in de Bijbelse geschiedenis komt dat niet voor. Aan de ene kant vrij, aan de andere kant gevangen. Hetgeen natuurlijk een pracht van de uitbeelding is, of illustratie is, van de positie van de gemeente. En het blijkt ook dat de apostel deze situatie gebruikt ter illustratie daarvan. Want er zijn nogal wat brieven, ik denk met name aan de Efezebrief, waarin de apostel over zichzelf spreekt als over ik, de gevangene. Maar dan zegt hij van Christus Jezus, of ik de gevangene in de Here. Want zo gevangen was hij ook nou weer niet. Het is maar van welke kant men dat bekijkt. Het is ook hetzelfde als een enerzijds uitgegaan zijn buiten de legerplaats, anderzijds is het deel uitmaken van het volk Gods. Het is ook enerzijds verlost zijn van de dienstbaarheid van de slavernij, dus van de zonde en van de wet. En dus in de vrijheid geplaatst zijn, de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. Aan de andere kant kan men in één adem zeggen dat we nu dienstknechten, dus slaven zijn van diezelfde Christus. Want wat van de ene kant uit vrijheid heet, heet aan de andere kant wel degelijk gebondenheid. Zo is dat nou eenmaal. Maar uit vrije keus, voor zover wij dienstknechten, dus slaven van Christus zijn, en het is een term die door de apostel gebruikt wordt, is dat toch ook onze vrije keus. En wat er hier negatief uitziet, Paulus met een krijgsknecht aan zich vastgeketend, dat is aan de andere kant de uitbeelding van de positieve situatie waarin wij, maar waarin ook Paulus zich feitelijk bevond. Afgezonderd van de wereld, gevangenen, maar dienstbaar gemaakt aan de Heer Jezus Christus en dat uit vrije wil. Het is trouwens heel aardig dat we hier in vers 17 eigenlijk een soort herhaling hebben. We zijn als het ware weer terug in Handelingen 1, want er staat het geschiedde na 3 dagen. En ik ben geneigd verder te lezen met als het reeds begon te lichten, des morgens vroeg. Toch? Ja, omdat het kerst is, loopt, merken we het niet, bijna is, kunnen we het verhaal niet zo snel afmaken, maar als het tegen Pasen was, wisten we het meteen natuurlijk. Hè. Na 3 dagen is altijd een beeld van, nou ja, een verwijzing naar de opstanding van Christus in elk geval. Als ik het beter zeg, dan moet ik zeggen, die 3 dagen hebben altijd van doen met beloften die gedaan zijn en die vervuld zouden worden. Want daar staat het 3 voor. Zeg het met nadruk, de drie staat niet voor een goddelijke drie-eenheid. De drie staat voor het woord, de beloften gods namelijk. Die zouden vervuld worden. En gewoonlijk worden ze vervuld inderdaad na drie dagen of op de derde dag. Of hoe de uitdrukking maar luidt. En uiteindelijk, in hoogste instantie, gebeurt het ook met de opstanding van Christus. Maar hier ook, als er staat, het geschieden na drie dagen, zijn we sowieso al terecht bij de opstanding van Christus en al wat er verder volgde, namelijk de prediking van die opstanding in de eerste plaats aan de Joden. En dat is precies wat hier ook weer gebeurt. Het geschiedde na drie dagen dat Paulus samenriep degenen die de voornaamsten der Joden waren. En als zij samengekomen waren, zei hij tot hen: mannenbroeders, ik die niets gedaan heb tegen het volk, het Joodse volk uiteraard, of de vaderlijke gewoonten, ben gebonden uit Jeruzalem overgeleverd in de handen der Romeinen. Hoe dat precies in zijn werk ging, weten wij wel, maar het wordt hier niet meer vermeld. Romeinen dan, vers 18, dewelke mij onderzocht hebbende, wilden mij loslaten, want zo was dat. Ze waren daar wel niet zo haastig mee, moet ik zeggen, want het duurde dan toch heel lang. Maar hij zegt, ze wilden mij loslaten, omdat geen schuld des doods in mij was. En als er geen schuld des doods was, dan hadden de Romeinen er verder ook niets mee van doen, zoals u wellicht weet. Ze wilden dus loslaten, maar, zegt Paulus, maar als de Joden tegenspraken, en dus zulks tegenspraken, werd ik genoodzaakt mij op de keizer te beroepen. Waarmee de apostel dus eerst in vers 17, een beroep doet op zijn Joodse positie uiteraard. Maar hier in vers 19 is hij toch ineens weer de Romein die een beroep doet op de keizer. Ook hier wordt het weer expliciet vermeld. Ik werd genoodzaakt mij op de keizer te beroepen, toch niet alsof ik iets had mijn volk te beschuldigen. Hij zegt, dat heb ik dus nu nog niet. Het is dat mijn volk mij beschuldigt, maar andersom is er geen sprake van. Of het moest zijn dat de apostel zijn volk beschuldigt van ongeloof. Maar ja, dat is niks voor de aardse rechter, welke dat dan ook zijn mogen. Hij heeft niks tegen de Joden, als het goed is wij dus ook niet. Behalve dan, we vaststellen dat ze ongelovig zijn. En tegenwoordig beschouwt men dat als antisemitisch, dikwijls. Nou, de Joden zelf in elk geval wel, lezen wij elke week ongeveer in het Nieuw Israëlitisch Weekblad, toch? Maar laat maar zitten. Misschien dus zelfs als immoreel en hoe het allemaal maar heten mag. Maar we hebben hetzelfde tegen de heidenen net zo goed natuurlijk. Zij zijn ongelovig. De vaststelling van een feit. Een feit dat ze ook zelf uitspreken. Maar goed, de apostel heeft dus niks om zijn volk te beschuldigen. Integendeel, wij uiteraard verder ook niet. En hij zegt dan, vers 20, om deze oorzaak dan, omdat hij zich op de keizer beroepen had en verder niks heeft tegen de Joden, om deze oorzaak dan heb ik u bij mij geroepen om u te zien en aan te spreken, want vanwege de hopen Israëls ben ik met deze keten omvangen. En dat gaat natuurlijk enerzijds over de rechtszaak als zodanig, anderzijds inderdaad over het probleem wat er wel degelijk tussen de Joden en Paulus officieel is. En het, officieel, ja, het is eigenlijk een kwestie van uitleg van de oud-testamentische schriften. Daar komt het in de praktijk op neer. En ik zeg het wel zwaar, want nou wordt het ineens een theologisch probleem, maar toch is het zo. Want je kunt natuurlijk zeggen, het verschil is dat Paulus beweert dat de Heer Jezus inderdaad de Heer Christus is, de Messias is, en de Joden geloven dat niet. Maar de grond voor dat geloof van de apostel Paulus is natuurlijk toch gelegen in de schriften. Daar gaat het om, dat is een belangwekkende waarheid. Wij zeggen in christendom terecht en met klem dat wij geloven niet in een leer, maar wij geloven in iemand. Dat is ook zo. Maar wij geloven in die iemand, omdat ons gebleken is dat die iemand degene is over wie de schriften spraken. Dus het is toch leer, het is toch woord, het is toch de schriften. Daar gaat het om, hè? Nou goed. Ja, in Oldenbroek hebben we de laatste tijd er nogal eens over gesproken, naar aanleiding van het Johannesevangelie. In hoofdstuk 8 bijvoorbeeld kom je daar tegen dat vele van de Joden in hem geloofden, maar niettemin werd het slaande ruzie. En aan het eind van het verhaal probeerden diezelfde Joden die in hem geloofden hem te stenigen. En waar geloofden ze dan in? Ja, in hem als ze hadden hetzelfde vertrouwen in hem als mens, in zijn doen en laten. Maar het had niks met geloof in het woord Gods te maken. En dat gaat er dus toch om. Wij kunnen wel zeggen, wij geloven in de Heer Jezus Christus. Maar dat gaat nooit of te nimmer buiten de Bijbel om. En als het wel buiten de Bijbel omgaat, als wij gewoon vertrouwen stellen in de man Jezus van Nazareth, dan zijn wij zijn vijanden. En dat is wat in Johannes 8 gedemonstreerd wordt in elk geval. Zulke schriftgedeelden zijn er natuurlijk nog wel wat meer. Maar ik noem het alleen maar even als voorbeeld. Maar het probleem is dus, of het verschil is gelegen in het geloof in de Heer Jezus Christus. Als degene die de vervuller is van al Gods beloften. Als de Messias dus. En daar gaat het hier ook om, uiteraard. Nou goed, Paulus zegt dan, het gaat om de hopen Israëls. En de hopen Israëls, ja, daar kun je van zeggen, dat betekent het gaat om de toekomstverwachting van Israël. Maar aangezien die vast ligt in de persoon van de Messias, gaat het dus inderdaad om de hopen Israëls, namelijk de Heer Jezus Christus, vanzelfsprekend. Je kunt ook zeggen, het gaat om de opstanding. Het gaat om nieuw leven. Het gaat om dat nieuwe verbond. Maar het is natuurlijk toch de uitspraak die de apostel eerder al deed in hoofdstuk 23 vers 6, inderdaad, ja. Toen hij zei, ik word over de hoop en opstanding der doden geoordeeld. Het gaat dus om de toekomstverwachting van Israël als volk, maar eigenlijk van de mensen in het algemeen. Want vanwege de hopen Israëls ben ik met deze ketenen omvangen. Maar zij zeiden tot hem, wij hebben nog brieven u aangaande van Judea ontvangen, want als deze mensen betrokken moeten worden in een officiële rechtszaak, dan zouden deze Joodse leidslieden in Rome de Joodse leidslieden uit Jeruzalem moeten vertegenwoordigen. Zoals eens Paulus zelf de Joodse leidslieden in Jeruzalem vertegenwoordigde, toen hij met een brief, dan wel brieven, van de toenmalige hoge priester onderweg was naar Damascus. Het was een juridische aangelegenheid. En op dezelfde wijze zouden deze Joden in Rome papieren moeten gekregen hebben van het Sanhedrin en dus van de Joodse hoge priester in Jeruzalem om inderdaad de Joodse zaak te vertegenwoordigen. Maar dat was niet gebeurd. We hebben nog brieven u aangaande van Judea, dus gewoon van Jeruzalem, ontvangen. Nog iemand van de broeders in de zin van broeders naar het vlees uiteraard, hè? Joden. Nog iemand van de broeders hier gekomen zijnde heeft van u iets kwaads geboodschapt of gesproken. Waarbij te vrezen valt dat men dus wel degelijk iets geboodschapt of gesproken heeft over Paulus, maar kennelijk niet iets kwaads. In ieder geval niet iets op grond waarvan zo'n rechtszaak zou kunnen plaatsvinden, kennelijk. Men heeft blijkbaar wel degelijk van Paulus gehoord. Want ik zou ook niet weten hoe men anders ineens bij de uitdrukking komt. Maar wij begeren wel van u te horen wat gij gevoelt, want deze sekte. Maar Paulus had het helemaal nog niet over een sekte of groepering gehad, zou je zeggen. Tenzij dan dat toch duidelijk is dat deze Joden in Rome wel degelijk van van het christendom, om zo te zeggen, dus van het geloof in de Heer Jezus als de Messias, gehoord hadden. Het wordt inderdaad dan beschouwd nog steeds als sekte. Begrijp je me goed? Niet een christelijke sekte, maar een Joodse sekte, uiteraard. Want zo wordt het christendom, of werd het christendom, gezien. En sommigen zien het nog zo abusievelijk en vinden dan dat het geen pas geeft om een sekte te vormen. Dus wij christenen moeten allemaal terug naar het Jodendom. Toch? Nee, vroeger ben ik verbaasd geweest om een baptistenpredikant van Joodse huizen met een oprecht Joodse naam, die ik van jongs af aan gekend heb, hoe die man langzamerhand teruggekeerd is in de synagoge. Hij is gewoon Joods geworden. Cohen heet hij. Ja, Martin Cohen. Hij is de uitvinder van de naam Hein Klaneveld. Dat is meer dan 40 jaar geleden. Veel langer dan 40. Nou goed, laat maar zitten. Maar die was ooit baptistenpredikant in Zwolle bijvoorbeeld. Daar heb ik hem nog ooit een paar keer ontmoet. Maar uiteindelijk Is die via een baptistenkerk in Den Haag verdwenen in een synagoge? In welke plaats weet ik niet, maar het is gewoon helemaal naar het Jodendom teruggekeerd. Dat vond ik toen vreemd, kon ik helemaal niet begrijpen. Maar tegenwoordig hoor ik van mensen die helemaal geen Joods bloed hebben, om zo te zeggen, geen Joodse achtergrond, geen binding met het Jodendom, dat die toetreden tot wat men dan noemt Messiaanse gemeenten. Dat wil zeggen, zijn gemeenten waarin men weliswaar gelooft dat Jezus de Messias is, maar voor de rest is alles Joodse wet wat er de klok slaat. Inclusief het vieren van de Sabbat en allerlei Joodse feesten, en noemt u maar op. Ik vind het eigenlijk, als ik het zo zeggen mag, monstrueus. Ik vind het een monster, zei ik dus eigenlijk, hoe dat in vredesnaam mogelijk is. Want zelfs tot de Joden wordt gezegd dat men niet zou vasthouden aan de wet, maar in de vrijheid zou staan, en dat soort dingen meer. Want hoe dan ook, de bedoeling was dat Joden christenen zouden worden en niet andersom. En waar men 100 jaar geleden in Nederland overal christelijke zending bedreef onder de Joden, heb je het indruk dat het tegenwoordig andersom gebeurt. En dat het erop gaat lijken dat het christendom wordt opgeslokt door het Jodendom eigenlijk, of een kruising van beide. Dus het gaat in ieder geval die kant op. Ik vind het een heel vreemd verschijnsel. En het toont aan hoe weinig christenen zelf weten van wat zij geacht worden te geloven. Maar ja, als je ook alleen maar gelooft in één man, waar je ooit van gehoord hebt op de zonderschool, dan wel uit de kinderbijbel, en verder hem niet kent uit wat de schrift over hem zegt, dan weet je dus eigenlijk niet wat je gelooft. Ook al zou je dan de naam van de Heer Jezus toch gebruiken en aanroepen. Want de vraag is, wie is hij dan? Nou, hij is diegene die door de Joden werd verworpen. Toch? En op de zijlijn, zijn vader heette dan ook niet Juda, maar Jozef. Maar dat vind ik altijd wel een aardige, maar het is natuurlijk geen echt argument, hè? Maar ik vind het wel een aardige. Nou, wij laten het daar maar even bij. In ieder geval, deze leidslieden van de Joden in Rome zeggen, wij hebben niks gehoord, wij weten van niks. Maar wij begeren wel van u te horen wat gij gevoelt. Dat wil zeggen hoe gij erover denkt. Wat uw gedachten zijn, want dat is het, hè? Uw persoonlijke opvattingen. Want zo heet dat, gevoelen en gezindheid daarbij behorend. Wij begeren wel van u te horen wat gij gevoelt, want wat deze secte aangaat, die dus beschouwd wordt als een Joodse secte, ons is bekend dat zij overal tegengesproken wordt. Ja, dat zal natuurlijk wel. Dat heb je zo met secten, denk ik altijd. Maar ze maken wel een afspraak, en dat vind ik nog wel heel wat. Als ze hem een dag gesteld hadden, er wordt een afspraak voor gemaakt en er wordt een officiële dag op zijn minst voor uitgetrokken, want dat neem ik aan dat het dat betekent, hè? Er wordt een dag voor uitgetrokken om met de apostel Paulus te spreken. Als ze hem een dag gesteld hadden, kwamen er velen in zijn woonplaats, in de plaats waar hij woonde. Ik persoonlijk heb dan ook de indruk, maar ik liep daar straks al op vooruit, ik persoonlijk heb de indruk dat dit dus niet was in zijn eigen gehuurde woning. Om de eenvoudige reden dat de zogenaamde huurwoningen in Rome, ja, die zijn zo groot niet. Sterker nog, de huurwoningen in Rome van ouds zijn ook buiten de Bijbel om bekend. Dat zijn ongeveer wat wij hebben als flats. Eigenlijk precies zo. Namelijk meerdere verdiepingen hoog, kleine vertrekken enzovoorts. Die dingen storten ook bij het minste of geringste in natuurlijk, omdat toen de maffia in Italië, nee, we heten nog geen Italië, maar vooruit, omdat die zich toen ook al bezig hield met de bouw, dus er werd zo goedkoop en simpel mogelijk gebouwd. En als het af en toe instortte, was dat natuurlijk heel gunstig voor de bouwmarkt als zodanig, dat begrijp je. Huizen moeten niet te lang meegaan. Ja, anders bouw je de hele stad vol en daarna gaat je bedrijf failliet natuurlijk. Dat begrijp je toch, hè? Dus dat was een plaag. Een van de grote problemen is dat geweest van Rome. Ik geloof trouwens dat Nero er eind aan gemaakt heeft door het hele zaakje plat te branden en toen overnieuw te beginnen. Ja, zo steekt het ongeveer in elkaar. Als ik het goed onthouden heb van de geschiedenisles dan, hè? Maar ik denk dus dat dat niet zo was. Ik denk dat de apostel hier nog niet zich bevindt in een huurwoning, maar op een andere plaats waar men kennelijk wel degelijk in staat was velen te ontvangen. Daarna, het is wel aardig als er staat zijn woonplaats, maar er staat ook niet zijn huis of zoiets. Zijn woonplaats, zodat de vraag is, wat was de plaats dan waar hij woonde? En ik weet niet, misschien ben ik veel te voorbarig, maar ik heb zo'n vermoeden waar het was. Wat, hè? Denk je niet? Hè? In het Britse paleis, denk ik. Daar was het geen probleem om veel mensen te ontvangen. En het verklaart meteen waarom er niks meer bijgezegd wordt, waar het was. Want dat is iets wat nou eenmaal in de bladzijde van de Bijbel geheim blijft. Maar ik denk dat het zo was. Ik denk dat Paulus meteen van de ene dag op de andere niet een flat gehuurd heeft, maar van de ene dag op de andere gewoon terecht komt. Toen ze tot hem zeiden, je kan op jezelf worden, dan weet ik wel waar. Want die connectie zal hij gehad hebben, moet hij gehad hebben, feitelijk. Namelijk met de Britse vorst in ballingschap, het Britse paleis in Rome. Ik denk dus dat het dat was. Maar als u zegt, nou dat zie ik er niet in, dan zeg ik, nou dat geeft het niks hoor. Maar dat denk ik. Inderdaad, want ik zie geen menigte Joden met hem samenkomen in zo'n flatje in een van die oude Romeinse insulé. Daar geloof ik niks van. En anders kan het ook een andere plaats geweest zijn, ja. Maar er staat wel degelijk niet in een gehuurde zaal of iets dergelijks, of in de een of andere café met een bijzaaltje. Bijzaaltjes van kerken bestonden toen nog niet. Dus ja, de plaats waar hij woonde. Niet zijn huis, niet zijn woning, maar in zijn woonplaats. Maar woonplaats wil gewoon zeggen de plaats waar hij woonde. En veronderstel dat het eigenlijk dus een plaats was die van een ander was. Die door een ander bewoond werd, maar waar Paulus onderdak gekregen had. En als ik dan mezelf afvraag, waar kan dat nu geweest zijn? En wie kennen wij verder in Rome? Dan lijkt me de meest voor de hand liggende gedachte dat we hier inderdaad terecht zijn in het Britse paleis. Waarvan tot vandaag dus toch wel degelijk beweerd wordt dat Paulus daar inderdaad minstens geweest is. En dat vind ik meer dan voldoende. Maar het leuke van het verhaal is dan natuurlijk dat hier dan in dat geval de Joden bij Efraïm terecht zijn en te biecht zijn. En dat de situatie waarin Paulus en de zijnen en zijn Joodse broeders, om zo te zeggen, zich bevinden, illustratief is voor de situatie in onze tegenwoordige bedeling. En dat lijkt me wel een redelijk sterk argument, althans voor degenen die iets verstaan van de Bijbelse symboliek. Want in de eerste plaats is het natuurlijk zo dat Paulus in Rome met de Joden op bezoek een pracht van de uitbeelding is in elk geval al van de situatie in onze tegenwoordige bedeling, waarbij de Joden weliswaar het evangelie zouden horen, maar niet in Jeruzalem of Judea, maar onder of bij de heidenen. En dus ook inderdaad van de heidenen. In overeenstemming met wat Paulus later ook aanhaalt, en wat ik meestal uit een ander schriftgedeelte citeer, namelijk dat het koninkrijk Gods van hen zou weggenomen worden, van de Joden namelijk, en gegeven zou worden aan een ander volk. Het zou naar de heidenen gaan, tot aan de einde der aarde. Ik hoef niet eens naar Jesaja, want we hebben het in de Handelingen ook al meerdere malen gelezen. En dat is wat we hier vinden, Paulus de heiden, in Rome, de grote heidense hoofdstad, om zo te zeggen. En daar worden de Joden uitgenodigd, de Joden worden uitgenodigd om bij Paulus, niet andersom, worden de Joden uitgenodigd om bij Paulus thuis in de plaats waar hij woonde, het was dus hier in Rome in elk geval, om daar het evangelie te komen aanhoren. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dat is de situatie in onze bedeling. Als men licht en waarheid zou zoeken of vinden op aarde, dan zou men die moeten zoeken inderdaad bij de gemeente, maar dat is onder de heidenen. In ieder geval niet bij de Joden. De gemeente is toch die pilaar en vastigheid der waarheid. Wij zijn toch dat priesterlijke en koninklijke volk in onze dagen. Dat is wat hier wordt uitgebeeld. En daarna ga ik één stapje verder, al is het dan mijn hypothese, ik zeg het er toch eerlijk bij, ga ik één stapje verder. De gedachte is dat als men het koninkrijk gods, de zaligheid, of hoe het maar heten mag, zou zoeken onder de heidenen, dan komt men natuurlijk in Rome terecht. Maar als u mij vraagt waar onder de heidenen, bij welk volk onder de heidenen, kom ik echt bij Efraïm terecht. En als ik in Rome een plaats moet aanwijzen die daar dan mee overeenstemt, te midden van de heidenen in Rome, dan wijs ik onvermijdelijk aan het Britse paleis in Rome. Dus ik denk dat het daar was. Maar net zo goed als de zending van Jozef en Arimathea of anderen onder, laten we zeggen, de Kelten en dus onder de 10 stammen van Israël. Net zo goed als dat op de bladzijde van de Bijbel niet expliciet gezegd wordt, maar het heel duidelijk wordt aangereikt. Zo denk ik dat het hier ook het geval is. Het wordt niet expliciet gezegd, maar ik vind het persoonlijk heel duidelijk aangereikt. Welke was die woonplaats in Rome? En ik denk dat het inderdaad dus het Britse paleis was. Voor de gelegenheid. Later niet meer. De apostel heeft inderdaad zelfstandig gewoond in een woning die de zijne ook niet was overigens. Maar niettemin, ik denk dat we in vers 23 nog in een andere locatie terecht zijn. Dus, als ze hem een dag gesteld hadden, kwamen er velen in zijn woonplaats aan de welke hij het koninkrijk Gods uitlegde. Dat ze een dag gesteld hadden, dat zal best natuurlijk, maar ook daar zoek ik een typologische betekenis achter. Want de gedachte is dat er inderdaad in dat plan Gods één dag gesteld is, waarin inderdaad het Joodse volk het evangelie zou horen van een ander volk dat voor de gelegenheid de priesterlijke functie van het Joodse volk had overgenomen. Onder de heidenen namelijk, want de tegenwoordige dag der zaligheid, of hoe die maar genoemd mag worden in de Bijbel, maakt natuurlijk wel degelijk deel uit van het plan Gods. En daar gaat het om. Een vastgestelde dag. Volgende vraag, welke dag was dat dan? Welke dag was het? Oh, nou heb ik er wel een paar voor u. De derde niet meer, want op de derde kwamen ze de eerste keer samen, dus die zoek ik er niet meer uit, hè. Als ze een dag gesteld hadden, dan zal het de vijfde dag geweest zijn en anders gewoon de zevende. Toch of niet? Omdat de vijfde dag staat voor onze bedeling en de zevende staat in het algemeen voor de rust, dus die kan ook heel goed. Maar goed, dat weet ik niet. Maar de gedachte is alleen maar dat het op bepaalde tijd gebeurde. Als uitdrukking van dat alles nog eenmaal in de heilsgeschiedenis althans, wordt afgewerkt in overeenstemming met het voornemen dat God in zichzelf dan wel in Christus gemaakt heeft voor de tijden der eeuwen. Het zijn de vastgestelde tijden. En dus, als ze hem een dag gesteld hadden, kwamen er velen in de plaats waar hij woonde, aan de welke hij het koninkrijk Gods uitlegde. Mijn commentaar op die uitdrukking is en blijft altijd precies dezelfde. Ik zeg altijd, het koninkrijk Gods uitleggen aan een Jood, aan Joden, wat valt daar nou aan uit te leggen aan het koninkrijk Gods? Ik denk dat er niet veel aan uit te leggen valt, in het algemeen al niet. En zeker niet aan de Joden. Joden die immers Joden zijn in godsdienstige zin, omdat zij verwachten de komst van één koning. Nou ja, de komst van iemand die koning zou worden. Bij voorkeur uit het huis van David, want zo was het vroeger in elk geval. In onze dagen is de verwachting van een Messias uit het huis van David niet zo sterk meer. Nou, in een hele kleine kring van orthodoxe Joden dan nog wel. Maar die is niet zo sterk meer, omdat ze natuurlijk al te goed weten dat onze Messias inderdaad uit David is. Dus als zij zeggen, ja, de Messias moet uit David zijn, dan hebben ze een argument te meer om te geloven dat inderdaad de Heer Jezus uit David is. En dat hij dus de Messias is. Bovendien dient zich een ander probleem aan. Als de Messias een mens zou zijn als alle anderen, een bijzonder mens, dan maar gewoon een mens, dan kan hij niet eens uit David zijn. Nou ja, het kan wel. Maar punt 1, hij kan het niet bewijzen omdat er geen geslachtsrekeningen meer zijn van de Joden, waar ook ter wereld. Dus als je David moet zijn, nou ja, dan moet je dan maar genoegen mee nemen, maar niemand kan het mee controleren, dus zegt niks. Dat in de eerste plaats. In de tweede plaats is ook maar al te goed bekend dat de Romeinen er alles aan gedaan hebben. Ik weet niet meer welke Romeinse keizer het was, want ik kan al die namen ook niet onthouden. Hè. Maar dat de Romeinen er alles aan gedaan hebben om allen die op een of andere wijze deel zouden kunnen uitmaken van de familie van David, om die te doden. Dat is gewoon een historisch gegeven. De hele familie van David, afstammelingen van David, dat geldt dus voor de, ook voor de broers, eventueel zusters van de Heer Jezus. Die zijn vervolgd geworden, zijn opgepakt en zijn gedood. Zo is dat gegaan. Om een einde te maken aan de Messias-verwachtingen van enerzijds de Joden, maar anderzijds net zo goed van de christenen, die beschouwd werden inderdaad door de Romeinen als een Joodse secte. Dat is bewust gebeurd. Zodat de kans dat er nog een afstammeling van David in leven is, binnen het Jodendom althans, is maar zeer gering. Nee, de kans bestaat dat er buiten het Joodse volk afstammelingen van David in leven zijn. Dat is ook een bekende gedachte trouwens, want er bestaat nog altijd de claim dat de Europese vorstenhuizen in het algemeen, en die van Brittannië in het bijzonder, van Engelanders in het bijzonder, dat die afstammen inderdaad van David. Maar goed, daar zal ik me ook verder maar niet mee bezighouden. Maar binnen het Jodendom niet. Dus de verwachting van een Messias uit het huis van David heeft men in de praktijk al in belangrijke mate opgegeven. Maar niettemin, men verwacht iemand die Messias zal blijken te zijn op wat voor grond dan ook. En die zou inderdaad een Joods koningschap, koningshuis en dus koninkrijk herstellen. En dat is dat koninkrijk waarover in het Oude Testament zo uitgebreid gesproken wordt door veruit de meeste profeten in elk geval, sommigen zelfs heel uitgebreid. En dat is wat men verstaat, ook wat de Joden verstaan, onder koninkrijk Gods. Er valt weinig aan uit te leggen. Het betekent gewoon, eenmaal zal er een koning komen die Israël zal verlossen van haar vijanden in elk geval. En die dat Joodse koninkrijk zal herstellen en zelfs dat koninkrijk zal uitbreiden over heel de wereld. Want in u, Abraham, en in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Valt weinig aan uit te leggen. Ik zal je wat anders vertellen. Aan christenen dikwijls valt daar heel wat aan uit te leggen. Omdat zij niet geneigd zijn te geloven dat de Heer Jezus inderdaad als zoon van David ook hier op aarde een koninkrijk zal tot stand brengen, zal oprichten, zal vestigen. U weet wel, dan ben je een Gileast enzovoorts. Hè? Dat wil men in het algemeen niet geloven. Er bestaat grote vijandschap tegen. En dat komt omdat men de Heer Jezus op een of andere wijze heeft leren kennen. En in het gunstigste geval dan nog, als degene die onze zonden heeft weggenomen en zo verder. En die een hemelse positie heeft en die men kent als God, dan wel als de openbaring van het wezen Gods, maar die men daarom absoluut niet ziet als iemand die op aarde nog ooit eens een keer een koninkrijk zal oprichten en ontwikkelen en in stand houden, wellicht zelfs voor 1000 jaar of langer. En dus, als je iemand het koninkrijk Gods wilt uitleggen, kun je dat maar het beste doen aan christenen. Want die weten er over het algemeen echt niks van. Maar hier is de situatie omgedraaid. Hier is het een Jood, Paulus, toch in elk geval ook Jood, hè, die het koninkrijk Gods moet uitleggen aan Joden. En mijn vraag is, maar wat valt daar nou aan uit te leggen? En het antwoord is natuurlijk heel gemakkelijk. Want er valt een boel aan uit te leggen. Wat er uit te leggen valt, dat moet vandaag nog steeds uitgelegd worden aan christenen wel degelijk ook. Namelijk dat koninkrijk Gods allang begonnen is. Dat wacht niet op de toekomst. Dat het koninkrijk Gods allang begonnen is. En dat Christus zelf gezeten op de troon. Dat wil zeggen gekroond met eer en heerlijkheid. Dat hij de koning is van dat koninkrijk Gods. Maar dat koninkrijk tot in onze dagen nog steeds verborgen is. In overeenstemming met, want om dat laatste gaat het natuurlijk, in overeenstemming met wat de profeten gesproken hebben. Sterker, in overeenstemming met wat Mozes en de profeten, allebei, gesproken hebben. En dus, de welke hij het koninkrijk Gods uitlegde, let op, niet predikte, uitlegde, want er viel wat aan uit te leggen. Namelijk, punt 1, dat Jezus, want zo heet het vervolgens, hè, en poogde hen te bewegen tot geloof in Jezus. En let op de combinatie. Koninkrijk Gods uitlegde en poogde hen te bewegen tot geloof in Jezus. Het zijn geen twee dingen, dus één ding. Men zou namelijk geloven in Jezus als de koning van dat koninkrijk Gods. Een koninkrijk bovendien dat niet wacht op de toekomst, maar dat reeds tot stand gebracht is. Dat lang bestaat, maar inderdaad verborgen is in de hemel. De volgende gedachte is dat deze dingen voortkomen uit wat er geschreven is in de wet van Mozes, zowel als de profeten, allebei. Ja, eigenlijk moet ik naar die teksten toe, maar ik weet niet eens meer uit mijn hoofd waar ze staan. Lucas 17, vers 20, bedankt. Dan houden we de statistiek een beetje compleet, hè. Dus de ene belangwekkende uitspraak zijn uitspraken van de Heer Jezus zelf. Boven Lucas 17, vers 20 staat trouwens over de komst van het Koninkrijk Gods. Ik vind het wel aardig, over de komst van het Koninkrijk Gods. En gevraagd zijnde van de Farizeeën wanneer het Koninkrijk Gods komen zou. Zie, dat is wat zij geloofden dus, dat Koninkrijk Gods zou komen. En ik denk dat zij helemaal geen moeite zullen gehad hebben met de andere uitdrukking, Koninkrijk der Hemelen. Want als het Koninkrijk Gods is, is het dus der Hemelen. Want als het van God komt, komt het dus uit de hemel. Dus gevraagd zijnde van de Farizeeën wanneer het Koninkrijk Gods komen zou, heeft hij hun geantwoord en gezegd, het Koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat. En men zou het goed lezen. En mijn lezing is vervolgens dat er niet staat, het Koninkrijk Gods heeft geen uiterlijk gelaat of zoiets. Zo wordt het natuurlijk veelal geïnterpreteerd, maar het staat er niet. Er staat, het Koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat. Met andere woorden, wanneer het Koninkrijk Gods aanbreekt, heeft het nog geen uiterlijk gelaat. En als het dat niet heeft, is het dus verborgen. Dat betekent gewoon dat men het niet zien kan. Hè? De verklaring staat er trouwens achter, want er staat, men zal niet zeggen, zie hier of zie daar. Al zijn er veel in onze dagen die wel degelijk roepen, zie hier of zie daar. Zij stichten namelijk zelf één koninkrijkje en zeggen dan, zie hier. Toch? Nee, buitenstaanders noemen het dan weer een secte, maar zoiets. Hè. Nee, er zijn voorbeelden genoeg vanuit de kerkgeschiedenis van mensen die wel degelijk zo zijn eigen christelijke gemeenschap oprichten enzovoorts. En het beschouwde als uitdrukking van het Koninkrijk Gods op aarde. Nou ja, ik zeg niks geks, want er zijn grote kerken ook in Nederland die zich traditioneel altijd hebben beschouwd als het Koninkrijk Gods op aarde. Maar goed, maar men heeft dat gedaan en zegt dan, zie, hier is het. En in onze dagen hoor je ook nog wel eens, zie daar, aansluitend bij wat ik daar straks zei. Want velen zijn geneigd om het Koninkrijk Gods ook nu in onze dagen te zoeken in de tegenwoordige Joodse staat. Toch? Nee, en de Britse Israëlbeweging zoekt het gewoon hier in Den Haag. Maar vooruit. Ze zeggen weer, zie hier, het Koninkrijk Gods, wij zijn Israël, zegt men dan. En wij zijn dat Koninkrijk. We moeten terug naar de tien geboden en dat soort dingen meer. Nou, laat maar zitten. Maar de Heer zegt, zo is het niet. Men zal niet zeggen, zie hier of zie daar, want ziet. Dat vind ik een leuke. Want ziet. Toch. Maar dan geestelijk zien uiteraard. Want ziet, het Koninkrijk Gods is binnenin uw lieden. Is binnen uw lieden. En daarna... En hij zei tot de discipelen als toelichting, er zullen dagen komen wanneer gij zult begeren een der dagen van de Zoon des mensen te zien, en gij zult niet zien. En een der dagen interpreteer ik als een der oordelen. Lijkt me zinniger, ook zo'n die vertaling. Zo kan je dat vertalen. Maar men zal niet zien. En zij zullen tot u zeggen, zie hier of zie daar is hij, gaat niet heen en volgt niet. Daarmee komt de Heer zelfs terecht Niet alleen in onze bedeling, maar hij komt zelfs terecht in de dagen van de 70ste week van Daniël. En dus, het koninkrijk zou niet zichtbaar zijn, is wat de Heer zegt. Komt niet met uiterlijk gelaat, maar het koninkrijk Gods is binnen u lieden. Het is een geestelijk koninkrijk. Althans, vooralsnog. Dat blijkt ook wel, want in de versen, laten we zeggen vanaf vers 25 van Lucas 17, wordt wel degelijk gesproken over de openbaring van het koninkrijk. Eerst moet hij veel lijden en verworpen worden van dit geslacht, en gelijk geschied is in de dagen van Noach, alzo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des Mensen. Die komen namelijk wel, die dagen van de Zoon des Mensen, dat is in zijn wederkomst en verder. En dan zal dat koninkrijk wel degelijk een uiterlijk gelaat hebben, zal naar buiten toe gemanifesteerd worden. Kortom, dat heet de openbaring van het koninkrijk, maar dat staat tegenover de verberging van het koninkrijk in onze tegenwoordige tijd. Ik herinner mij trouwens ook de woorden van de Heer Jezus in, waar dat nou mee was. De woorden van de Heer Jezus voor Pilatus, toen Pilatus hem vroeg, zijt gij dan een koning? Ik geloof dat het Johannes is trouwens. Zijt gij een koning? Ja, dat is Johannes 18. Vers 37. Pilatus dan zeide tot hem, zijt gij dan koning? Want dat is waar hij onder andere van beschuldigd werd. Het zou namelijk reden zijn om hem ter dood te brengen. Dan werd hij een bedreiging voor zowel Pilatus als Herodes en uiteindelijk voor de keizer in Rome. Zijt gij dan koning? Zoekt gij politieke macht? Jezus antwoordde, gij zegt dat ik een koning ben. Met andere woorden, dat zijn uw woorden, maar ik heb dat nooit gezegd of gesuggereerd. Waarna de Heer zegt, hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik der waarheid getuigenis geven zou. Ik vind het een belangrijke uitspraak, omdat ik dikwijls in kringen van de bedelingenleer geleerd wordt dat de Heer Jezus dat koninkrijk als het ware aanbood aan Israël. Dan verdeelt men de geschiedenis van de Heer Jezus op aarde in stukken en zegt, nou, eerst heb je de periode waarin het koninkrijk aan Israël wordt aangeboden, en of de koning aan Israël wordt aangeboden, en daarna de periode waarin men het verwerpt, en daarna de periode waarin de Heer zelf verworpen wordt en gedood, en zo verder. Ik geloof daar niks van, ik kan het in mijn Bijbel ook niet terugvinden. Het koninkrijk wordt niet aangeboden, er wordt over het koninkrijk gesproken. Wat in werkelijkheid gedaan wordt, maar het ontgaat helaas velen. Wat in werkelijkheid de Heer doet, is niet een koninkrijk prediken, ook niet een koning prediken, maar de waarheid getuigenis geven. Dat wil zeggen, getuigen over de schriften. Dat dan dus gesproken wordt over, waarover de schriften spreken, het koninkrijk Gods en de koning, dus de Messias, ja, dat is allemaal tot je dienst, natuurlijk. Maar wat de Heer echt doet, en ook zegt hier, is, hiertoe ben ik geboren, dus gaat om van zijn geboorte af, van moeders buik aan, heet het bij andere gelegenheid. Hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik der waarheid getuigenis geven zou. En één hoofdstuk eerder zegt dezelfde Heer, uw woord is de waarheid. Met andere woorden, opdat ik het woord Gods prediken zou, der waarheid getuigenis zou geven. En dan vervolgens, en ieder die uit de waarheid is, hoort mijn stem. Maar dat maakt mij nog niet tot koning, is dus de gedachte. Hoewel, wanneer iemand stem hoort en iemand is koning, ja, dan maakt men zich tot onderdaan van die koning natuurlijk. Zo ontstaat toch een koninkrijk eventueel, maar dat is niet het doel van het verhaal, dat is niet het doel van de bediening van de Heer Jezus, integendeel. Die tijd was het nog niet. De tijd van de vijgen, van mijn part van de oogst. Zo, en daarmee zijn we automatisch ook terug bij de vragen van Handelingen 1. Ik zei het u al, vanaf Handelingen 28 komen we automatisch in Handelingen 1 terug. Zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël oprichten, dan wel wederoprichten. En ik heb toen gezegd, het antwoord kan verschillend gegeven worden, hangt er vanaf hoe letterlijk men de vraag neemt. Maar in de praktijk, het koninkrijk zou opgericht worden, maar niet openbaar worden in elk geval. En voor zover het aan Israël is, nou ja, het hangt er maar vanaf wat je onder Israël verstaat. Als je daar het Joodse volk onder verstaat, nee. Maar het koninkrijk zou opgericht worden. En dat is precies wat er aan uit te leggen valt. Dat het koninkrijk wel tot stand zou komen, maar verborgen zou blijven. Het is ook de Hebreeënbrief die daarmee opent. Namelijk, aan de Heer Jezus Christus zijn alle dingen onderworpen. Hij is gezeten aan de rechterhand Gods. Wij zien hem ook met eer en heerlijkheid gekroond, maar niet fysiek. Want dat zien we nou juist niet. En dat is dus wat uitgelegd moet worden. Het koninkrijk is aangebroken. Bovendien zit er nog wat anders aan vast. Want achter de uitdrukking koninkrijk Gods ligt natuurlijk ook altijd de uitdrukking het nieuwe verbond. En andersom. Als het over het nieuwe verbond gaat, gaat het om het koninkrijk. En als het om het koninkrijk gaat, gaat het om het nieuwe verbond. Daar heb ik een heel eenvoudig, maar verstrekkend argument voor. De middelaar van het nieuwe verbond is namelijk de koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Of anders, de middelaar van het nieuwe verbond is de priester, hoge priester naar de ordening van Melchizedek, maar dat wil zeggen dat hij koning is. En dus als hij hoge priester is, dan is hij ook koning. En als hij in de praktijk hoge priester is, kortom, als dat in de praktijk iets betekent, dat hij hoge priester is voor zijn volk, dan heeft hij dus een volk. En dat volk is dan zijn koninkrijk. Heel simpele zaak. En dus wordt hier niet alleen het koninkrijk Gods uitgelegd, maar wordt tegelijkertijd ook het nieuwe verbond uitgelegd. Op precies gelijke wijze, want het gaat om precies dezelfde dingen. Een koninkrijk waarvan Jezus koning is, een nieuw verbond waarvan Jezus de hoge priester is, en dus staat er, dewelke hij het koninkrijk Gods uitlegde en betuigde en poogde hen te bewegen tot het geloof in Jezus. Niet omdat het twee dingen zijn, uiteraard, maar het is één ding. En daarna, beide uit de wet van Mozes en de profeten, van des morgens vroeg tot de avond toe. Waarmee maar gezegd wil zijn dat dat verborgen koninkrijk wel degelijk aangekondigd wordt in de boeken van Mozes en ook in de rest van de oud-testamentische geschriften. Nou goed. Het is trouwens zo zonder meer waar dat de Heer na zijn opstanding zelf, dat is een van de eerste dingen die hij deed, verwees naar hetgeen geschreven was in Mozes en in al de profeten. Dat wil zeggen, de dingen die spraken over hem. Ik heb het nu dus over de uitspraak van de Heer aan de Emmausgangers in de tijd, die trouwens een fraai beeld zijn van de gemeente in onze dagen. Beide uit de wet van Mozes en de profeten. En dan staat er van des morgens vroeg tot de avond toe. Ik persoonlijk denk dat die des morgens vroeg tot de avond toe natuurlijk primair slaat op die ene dag die ze ervoor uitgetrokken hadden. Maar dat uiteindelijk gewoon de uitdrukking is van heel onze tegenwoordige bedeling. Want zo gebeurt het nog steeds. Daaruit bestond de bediening van Paulus in het algemeen. En het is eigenlijk ook de bediening van de gemeente als zodanig. Gemeente die immers een priesterlijk en koninklijk volk is. En pilaar en vastigheid der waarheid. Een gemeente dus, die dus de verantwoordelijkheid heeft om deze waarheid te kennen, te bewaren en eventueel ook te prediken. En juist en vooral in de eerste plaats aan de Joden uiteraard. Eenvoudig omdat het de omkering is van de oorspronkelijke gedachte dat de Joden deze waarheid zouden kennen, de waarheid van het woord Gods in het algemeen, en zouden bekendmaken aan heidenen. En in onze dagen is het een heidensvolk dat deze dingen bekendmaakt aan de Joden. En dat is precies wat Paulus hier doet. En het is tegelijkertijd niet alleen de afsluiting van de Bijbelse geschiedenis, maar het is tegelijkertijd illustratief voor al wat er verder volgde tot in onze dagen aan toe. En daar laat ik het even bij, want het is alweer tijd voor de pauze. En daarna komen we bij de conclusie van de uiteenzetting, ook de conclusie van het hele boek. En daarmee de hele conclusie van de conclusie, afsluiting. Kluis, weet je wel, conclusie. van heel de Bijbelse geschiedenis. Namelijk vers 24. En sommigen geloofden wel, want ook in onze dagen kennen wij gelovigen uit de Joden, hetgeen gezegd werd, maar sommigen geloofden niet. En tegen elkander oneens zijnde, scheiden zij. Dat wil zeggen dat we hier dezelfde situatie vinden als in bijvoorbeeld het Johannes Evangelie. De ene kant geloof, andere kant ongeloof, maar altijd ruzie dus. En tegen elkander oneens zijnde, scheiden zij als Paulus dit ene woord gezegd had. En dat wordt voor het laatst bewaard. De volgorde is dus andersom, hè. Paulus zegt eerst wat er nu volgt en daarna scheiden zij, gingen ze weer weg. Maar er wordt gezegd, ze gingen weer weg, maar het was nadat Paulus gezegd had, en dat is dus uitdrukkelijk de climax die dus tot het laatst van het verhaal bewaard wordt. Toen Paulus namelijk gezegd had, lezend uit Jesaja, want hij zei, terecht of wel, heeft de Heilige Geest gesproken door Jesaja de profeet tot onze vaderen, zeggende, ga heen tot dit volk en zeg, met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan. Men zou geen zin, geen betekenis begrijpen. Men zou geenszins, op geen enkele manier, verstaan. En ziende zult gij zien en geenszins bemerken. Want het hart van dit volk is dik geworden, of vet geworden, staat er ook bij gelegenheid. En met de oren hebben zij zwaarlijk, en dus moeilijk of helemaal niet, gehoord. En hun ogen hebben zij toegedaan, opdat zij niet te enige tijd met de ogen zouden zien, en met de oren horen en met het hart verstaan, en zij zich bekeren, en ik hen genezen. Dat is dus wat Paulus las uit Jesaja, en hij besloot de uiteenzetting met, het zij u dan bekend, dat de zaligheid Gods de heidenen gezond is, en dezelfde zullen horen. En in deze woorden wordt precies gezegd wat ik u net al gezegd heb. Want waaruit de uiteenzetting bestond, wordt niet vermeld, wat Paulus allemaal zei. Maar in deze afsluitende woorden vinden we het wel degelijk terug. Want deze woorden uit Jesaja 6, ter gelegenheid van de roeping van Jesaja tot het profetenambt, want zo heet dat officieel in Jesaja 6, deze woorden uit Jesaja 6 worden namelijk door de Heer Jezus ook geciteerd bij gelegenheid, namelijk in Matteüs hoofdstuk 13. Naar aanleiding van de vraag van de discipelen, waarom spreekt gij tot dit volk in gelijkenissen? In Matteüs 13. En het antwoord van de Heer op de vraag, waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen, was in vers 11 van Matteüs 13, omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten, maar dien is het niet gegeven. Met andere woorden, het gaat dus om de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. En dat is wat ik zei in de aanleiding van Handelingen 28 ook. Wat valt er aan uit te leggen aan dat koninkrijk Gods, koninkrijk der hemelen dus? Behalve dan dat het verborgen is en ook al enige tijd zou blijven in afwachting van de bekering van het Joodse volk. En in dat verband zegt de Heer ook, in vers 13, daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien en horende niet horen. Zij zien wel, volgens de dokter is er niks mis met de ogen, en met de oren ook niet, ze horen ook. Maar ze verstaan niet, ze zien maar zien niet, en ze zijn horende maar horen toch niet, en ze verstaan ook niet. En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt, met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en geenszins bemerken, want het hart deze volks is dik geworden, en ze hebben met de oren zwaarlijk gehoord, en hun ogen hebben zij toegedaan, opdat ze niet de enige tijd met de ogen zouden zien, en met de oren horen en met het hart verstaan en zich bekeren en ik hen genezen. Precies dezelfde uitspraak dus. In verband met de verborgenheden van ditzelfde koninkrijk. Men hoort erover, maar hoort het toch niet. Of men ziet het en toch ziet men het niet. Omdat men niet wil namelijk. En dat is dus wat Paulus uiteengezet heeft. De verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Echter niet in de vorm van gelijkenissen, maar in klare taal ongetwijfeld. Omdat het inmiddels gerealiseerd was, in klare taal. Niettemin, zij begrepen het niet, zij zagen het niet. Waarom niet? Wel, de woorden van Jesaja zijn tamelijk twijfelachtig, maar de woorden van Jesaja, zoals aangehaald door zowel de Heer Jezus als de apostel Paulus, zijn helemaal niet twijfelachtig. Namelijk, als ik Jesaja 6 ernaast leg, dan lezen wij daar in Jesaja 6, vers 9, en wat er verder volgt. Ga heen en zeg tot het volk, horende hoort maar verstaat niet en ziende ziet maar merkt niet. Maak het hart deze volks vet, dik dus, vet, en maak hun oren zwaar en sluit hun ogen, opdat het niet zie met zijn ogen, nog met zijn oren horen, nog met zijn hart verstaan, nog zich bekeren en hij het genezen. Het is bijna letterlijk wat wij via het Grieks van het Nieuwe Testament lezen in de woorden van de Heer Jezus en de woorden van Paulus. Toch is er een klein verschil. Waar namelijk hier in Jesaja 6 staat, maak het hart deze volks vet, maak hun oren zwaar en sluit hun ogen, zegt het Nieuwe Testament, niet dat Jesaja dat deed of zou doen, maar dat ze dat zelf gedaan hebben. Want dan lees ik weer Matteüs 13, vers 15. Want het hart deze volks is dik geworden en zij hebben met de oren zwaarlijk gehoord en hun ogen hebben zij toegedaan. Kortom, ze hebben het zelf gedaan. En in Jesaja of in Handelingen 28 is dat nog duidelijker. In vers 27. Want het hart deze volks is dik geworden en met de oren hebben zij zwaarlijk gehoord en hun ogen hebben zij toegedaan. Opdat zij niet zouden horen en zien. En wat in de vertaling van Jesaja 6 vers 10 niet duidelijk is, dat is in de vertaling van Matteüs 13 en Handelingen 28 wel duidelijk, namelijk zij zelf verharden zich. Zij zelf doen de bedekking over hun hart, hun ogen, hun oren of hun Bijbel, is het idee. Wij vinden dat trouwens ook, via een omweg, bij Paulus in 2 Korinthe 3, waar de apostel spreekt over Mozes, die een bedekking over zijn aangezicht legde. Maar Paulus zegt, wij doen dat niet. Wij leggen geen bedekking over ons aangezicht. Wij hebben namelijk, en dat is inmiddels 2 Korinthe 4, wij hebben verworpen de bedekselen der schande. Wij hebben deze schandelijke bedekkingen verworpen. Want wij hebben dikwijls de indruk, en zo wordt het ook dikwijls geleerd, dat dat volk verhard is of verhard wordt. En daarna leg ik altijd uit, ik doe tenminste mijn best om uit te leggen, dat dat het logische gevolg is van ongeloof. Maar ik hoef het eigenlijk niet uit te leggen, omdat zowel de Heer Jezus als Paulus het uitleggen, die zeggen gewoon, zij doen dat zelf. Dat is natuurlijk door ongeloof. Men wil het niet zien. En daarom wordt het bedekt. Men legt er een eigen bedekking overheen. En wat men er overheen legt, zeg ik altijd, ja, dat zijn hun eigen belijdenisgeschriften. Excuus voor de uitdrukking, maar je kunt het toch zo zeggen. Joodse belijdenisgeschriften worden niet gevormd door de Bijbel, net zo min als de christelijke in de praktijk, maar de Joodse worden gevormd door de Joodse traditie, zeg maar in het algemeen dan voor het gemak de Talmud. Die wordt er overheen gelegd en wat daarin staat zou men geloven. En zo is het dikwijls in het christendom ook. Er worden belijdenisgeschriften overheen gelegd, die zou men geloven. Maar ja, die belijdenisgeschriften, dat is me zo'n pakje papier in vergelijking met de Bijbel. Je kan toch moeilijk aannemen dat in dat pakje papier echt alles in staat. Dat is namelijk niet zo. De Bijbel heeft heel wat meer te vertellen. En daar gaat het nou maar om. Bovendien, dat pakje papier wordt gebruikt als filter. Alles wat in de Bijbel staat en wat overeenkomt met belijdenisgeschriften wordt geaccepteerd. En als er niet mee overeenkomt, wel zijn de belijdenisgeschriften doorslaggevend. De traditie is namelijk altijd doorslaggevend. Men wil die graag vasthouden, daar is het ook traditie voor. Ik heb er alle begrip voor, overigens. Maar aan de andere kant, wij zouden ons realiseren dat het niet gaat om onmenselijke geschriften, maar dat het altijd gaat om het woord God zelf. Het letterlijk geïnspireerde woord van God. Nou goed. En dus geen bedekking eroverheen leggen. Maar dat is uiteraard wat gebeurt. Want in werkelijkheid, het is ook wat de apostel Paulus daarover schrijft, neem ik aan, in de Hebreeënbrief, als hij zegt, en ook wat Peter schrijft trouwens in 2 Petrus 3, als hij zegt, ze zeggen dus allebei, dat het gaat om dingen die weliswaar zwaar zijn om te verstaan, maar hij zegt, ze zeggen allebei, dat is niet omdat het zo moeilijk is, maar het is gewoon omdat gij traag zijt geworden om te horen. En Peter zegt, ja, omdat die dingen verdraaid worden. Met welk doel dan ook. Dat is het probleem. Ik ben en blijf van mening dat Bijbelse waarheid helemaal niet moeilijk is. De moeilijkheden die wij tegenkomen, zijn moeilijkheden die mensen of wij zelf maken. Het probleem is dat wij dikwijls vooropgezette meningen moeten loslaten. Hoe goed ze bedoeld ook zijn misschien en hoeveel we er misschien ook aan gehad hebben. Maar we moeten altijd bereid zijn om ze in te ruilen voor wat de schrift zegt. En daar gaat het maar om. Menselijke wijsheid opzij terwille van de dwaasheid van het evangelie des kruises uit 1 Korinthe 1 of iets dergelijks. Hè? Maar goed, menselijke dwaasheid opzij voor de wijsheid van God is natuurlijk directer uitgedrukt. Maar dat is wel waar het om gaat. Hoe dan ook, uit het citeren van deze woorden van Jesaja in Handelingen 28 door de apostel Paulus blijkt waar het gesprek de hele dag over gegaan is. Over dat koninkrijk, maar dan het verborgen koninkrijk uiteraard. Hoe het verborgen is geworden. Dat is in ieder geval de associatie die de Heer Jezus zelf legt. Verborgenheden van het koninkrijk, daar gaat het om. En dat is wat Paulus hier dus ook doet. Dat blijkt trouwens ook, want de volgende uitdrukkingen in Handelingen 28 zeggen dat duidelijk genoeg. Vers 28, de laatste woorden van Paulus. In deze historische boeken, in vers 28. Het zij u dan bekend dat de zaligheid Gods, een synoniem voor het koninkrijk Gods, uit vers 23. Het koninkrijk is immers de zaligheid en de zaligheid bestaat uit dat koninkrijk. Het zij u dan bekend dat de zaligheid Gods aan de heidenen gezonden is. Dat betekent dat het inderdaad van het Joodse volk is weggenomen en dus dat het voor het Joodse volk werd verborgen. En dat is dus het hele thema, daar is niks moeilijks aan. En dus gewoon gemeentelijke waarheid. Tegenwoordige gemeentelijke nieuwtestamentische waarheid die we al vinden vanaf Handelingen 1. Zult u in deze dagen, in deze tijd, uw koninkrijk aan Israël oprichten? En u weet, de vraag werd daar niet beantwoord, niet echt tenminste. Er werden enige antwoorden gegeven op zijlijnen, maar de vraag werd niet met ja of nee beantwoord, want het is wat gecompliceerd. Maar hier in hoofdstuk 28 zijn we nog precies bij hetzelfde. Het is wat gecompliceerd. Het koninkrijk werd namelijk opgericht, maar verborgen voor de Joden die geacht worden Israël te zijn. Het werd verborgen bij heidenen en daarachter. Het werd verborgen bij die heidenen die van oorsprong wel degelijk Israël waren. En dan wordt het dus inderdaad tamelijk gecompliceerd van, dat begrijp ik best. Maar dat moet toch binnen een dag toch wel uit te leggen zijn aan de Joden zeker. Mag echt niet zo moeilijk zijn. Hoe dan ook, het zij u dan bekend dat de zaligheid Gods de heidenen gezond is en die zullen horen. Mijn eerste commentaar op het vers is altijd, en ik geef dat nu dus ook, is niet dat Paulus hier iets aankondigt dat vanaf nu gerealiseerd zal worden. Laat staan dat het later pas gerealiseerd zal worden. Integendeel, het is de afsluiting van wat in de voorgaande hoofdstukken, 28 hoofdstukken wel te verstaan, allang gerealiseerd is. De zaligheid is namelijk de heidenen gezonde. Niet in de zin van dat het evangelie aan de heidenen gepredikt is, want dat zou een volstrekt overbodige opmerking zijn, heer. Slaat helemaal nergens op. Niet omdat het niet waar is, maar omdat het absoluut niet aan de orde is. Men zou moeten begrijpen dat de term zaligheid Gods een synoniem is voor koninkrijk Gods in elk geval. En dat koninkrijk gods is den heidenen gezonden in de zin van aan de heidenen gegeven. Dat kan niet missen, want we zijn hier bij Paulus de heiden die die zaligheid bezit. En die deel uitmaakt van het koninkrijk en die het ook inderdaad uitlegt. Bovendien, de Romein Paulus, notabene in Rome en niet in Jeruzalem. En zoals ik gezegd heb, naar mijn idee, bovendien nog in het Britse paleis. Dat wil zeggen, in het paleis van Jozef. Want daar komt het op neer. En dus zijn we dan terecht bij de 10 stammen. Maar ik laat het maar verder buiten beschouwing, omdat het de conclusie mijnerzijds is. Maar als u zegt, het zij u dan bekend. Wel altijd, als die uitdrukking ook in goed Nederlands gebruikt wordt, het zij u dan bekend, dan betekent het niet, vanaf nu zal het zo zijn, maar betekent het altijd, het is al zo. Dan wordt iets bekendgemaakt wat al lang gerealiseerd is. Het zij u dan bekend. Bovendien, dat woordje dan grijpt terug op het verleden, op wat vooraf ging. Eigenlijk, als u mij vraagt, op de hele geschiedenis hier in Handelingen. Maar in elk geval slaat het terug op wat hiervoor en in de loop van deze gestelde dag uiteengezet is. Het zij u dan, samenvatting van wat er die dag gezegd is, het zij u dan bekend, dit is wat je moest weten, dit is wat ik je uitgelegd heb, dat de zaligheid Gods de heidenen gezond is en die zullen horen. En dus is de gedachte de Joden niet. Maar deze uitspraak van Paulus, helemaal aan het eind van zijn Bijbelse geschiedenis, is natuurlijk toch precies dezelfde als de uitspraak van de Heer Jezus zelf. Voor de gelegenheid zoek ik hem maar weer op. De uitspraak van de Heer Jezus zelf in Matthäus 21. Daarom zeg ik u lieden, en ik mis eigenlijk de tekstverwijzing in mijn Bijbel erbij, hè? Daarom zeg ik u lieden, het zij u dan bekend, daarom zeg ik u lieden, dat het koninkrijk Gods, zegt de Heer Jezus, en Paulus zei dat de zaligheid Gods, maar ik zei al, dat is synoniem met koninkrijk Gods in vers 23. En dan weer de Heer Jezus, dat het koninkrijk Gods, Matthäus 21 vers 43, van u zal weggenomen worden. En Paulus zegt dat de zaligheid Gods de heidenen gezonden is. En de Heer zegt, en aan een volk gegeven dat zijn vruchten voortbrengt. En Paulus zegt, en dezelfde zullen horen. En het enige verschil wat ik dan nog moet aanwijzen, is dat de Heer Jezus natuurlijk spreekt in de toekomende tijd. Het zal nog gebeuren. Maar het zou gebeuren na zijn opstanding uiteraard. En Paulus achteraf zegt, ja, het is inmiddels al lang gebeurd. En het andere verschil is dat de Heer Jezus zegt, het zal gegeven worden aan een volk, een ander volk wel te verstaan, een volk dat zijn vruchten voortbrengt, een volk in het enkelvoud, terwijl Paulus zegt dat het de heidenen gezonden is. Dat is niet noodzakelijk een tegenstelling, maar voor wie een tegenstelling zoekt, een volk is één volk en de heidenen zou kunnen zijn heidenen in het algemeen en eventueel alle heidense volkeren. Maar daarna, voor degene die overeenkomst zoekt, moet ik zeggen dat de heidenen natuurlijk toch een goede aanduiding is van dat ene volk waarover de Heer Jezus spreekt. Omdat het bestaat uit heidenen, dat volk. Dat zijn dus heidenen. En als je zegt, maar er staat toch aan de heidenen, dat zijn dan toch in het algemeen de heidenen, dan moet ik u zeggen, dat hoeft niet noodzakelijk, want de heidenen, op die uitdrukking kun je natuurlijk ook reageren met de vraag, de heidenen, welke heidenen? En dan krijgen we ook een antwoord. Namelijk die heidenen waarover Jesaja al sprak. En Mozes eigenlijk. En als je die zoekt, wel, die uitdrukkingen vinden we aangehaald in Romeinen hoofdstuk 10. Dan ben je maar een paar bladzijden verder natuurlijk. Want Mozes heeft gezegd in Romeinen 10 vers 11, vers 19, sorry, Romeinen 10 vers 19. Ten eerste zegt Mozes, ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door lo ami. Want dat is dan de echte uitdrukking in Deuteronomium 32 vers 21. Door niet mijn volk, want zo zou het strikt genomen vertaald moeten worden. En nog een keer hetzelfde, door een onverstandig volk, een volk dat de wet niet heeft. Een onverstandig volk, en dus weer een heidens volk, zal ik u tot toorn, namelijk tot jaloersheid, verwekken. Nou, welk volk? Nou, in ieder geval een heidens volk. En een heidens volk bestaat uit heidenen. Dus als Paulus zegt, zij u dan bekend dat de zaligheid de heidenen gezond is, kun je altijd nog vragen welke heidenen. En dan kan het antwoord altijd nog zijn, die heidenen die deel uitmaken van dat volk waar Mozes over sprak al in Deuteronomie 32. En als u mij vraagt, Paulus zal ongetwijfeld, ik ben er absoluut 100% zeker van, Paulus moet ongetwijfeld dit vers gebruikt hebben die dag. Mozes en de profeten staan. En het feit dat Paulus het vers hier aanhaalt, lijkt me duidelijk genoeg. Dat vers onder andere heeft hij aangehaald. En wat de profeten betreft, heeft hij ongetwijfeld aangehaald Jesaja 65 vers 1, want dat volgt hier in Romeinen 10. Ja, Jesaja doet een krasse uitspraak, zegt hij. Jesaja verstout zich. Jesaja verstout zich en zegt, ik ben gevonden van degene of door degene die mij niet zochten, heidenen dus. Ik ben openbaar geworden aan degene die naar mij niet vraagden. Maar degene die wel vraagden naar de Messias, wel voor hen, heeft hij zich verborgen. Met de uitdrukking, weggaande verborg hij zich van hen. Maar goed. En wat Israël betreft, wordt geciteerd uit Jesaja 65 vers 2. Maar tegen Israël zegt hij, de gehele dag heb ik mijn handen uitgestrekt tot een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Welke dag? De gehele dag heb ik mijn... Hè? Die dag die zij gesteld hadden. Typologisch dan, hè? Komt met elkaar overeen, een dag lang. Heb ik mijn handen uitgestrekt tot een ongehoorzaam, namelijk een tegensprekend en dus ongelovig volk. Dat is het hele idee. En dus, terug naar Handelingen 28. Het zij u dan bekend dat de zaligheid Gods aan de heidenen gezond is. Als we vaststellen, dat zijn de heidenen in het algemeen, heb ik daar vrede mee. Maar ik denk dat het nog wat nauwkeuriger gezegd zou kunnen worden. Namelijk, een specifiek heidens volk in het huis waarvan Paulus, als u mij vraagt, zich op dat moment bevond, samen met deze Joden. Het lijkt me trouwens een prachtig verhaal, want u begrijpt toch dat er dan ook nog, maar die heb ik net niet willen aanhalen, straks, maar dat er toch ook een parallel is met de geschiedenis van Jozef, die zich bevond in zijn paleis in Rome. En wie kwamen daar bij hem? Zijn broers. En wat werd aan hen bekendgemaakt? Een koninkrijk van Jozef, maar onder de heidenen. Toch? Dat is het verhaal van Jozef die zich bekend maakt aan zijn broers. Een verborgen koninkrijk. Ja, in dit geval in Egypte, omdat het ging om een Egyptisch rijk. Het Romeinse bestond nog lang niet. Maar zo steekt hij in elkaar. Het is precies dezelfde situatie. En dat is wat we hier in Handelingen 28 net zo goed geïllustreerd vinden. Daarom denk ik inderdaad dat het paleis van Jozef dan wel natuurlijk een van de zonen van Jozef was. Hè? Dat paleis van Caradoc in Rome. Ook als Caradoc als gevangene, maar u weet toch hoe Jozef daar terecht was gekomen? Hij was het hoofd van de gevangenis, notabene. Dus het is toch een schitterende route. Ook door zijn volk, door zijn broers, eerst gevangen genomen en verkocht. Maar hij bleek achteraf een koninkrijk te hebben in het buitenland. En zo is met de Heer Jezus precies eender. Door zijn broers verkocht, maar hij blijkt een koninkrijk te hebben in het buitenland. En als we dan over 2 weken of zoiets bepaald worden bij de geboorte van de Heer Jezus uit Maria, die ondertrouwd was met ene Jozef, dan zeggen we, natuurlijk, Jozef. Kijk, ik weet wel, dit is symboliek, is typologie, is, en velen die hebben daar geen enkele boodschap aan. Maar ook als je dat weglaat, is dit duidelijk genoeg. Namelijk, wat de apostel uiteenzet, is niet dat het evangelie aan de heidenen gepredikt wordt of zal worden. Maar hij predikt dat de zaligheid als zodanig is toevertrouwd geworden. Kortom, dat het koninkrijk Gods is toevertrouwd geworden aan een heidens volk. En als je zegt, in de praktijk is dat de gemeente, is mij dat ook meer dan voldoende. Maar waar het dan om gaat, is dat wij vanaf Handelingen 1 tot en met Handelingen 28 van doen hebben met precies dezelfde waarheid. De waarheid namelijk dat de zaligheid gegaan is naar de heidenen en dat het koninkrijk van de Messias voor Israël verborgen is geworden. Het zij in de hemel, dus de ene kant van het verhaal, het zij onder de heidenen. In de hemel omdat het een onzienlijk koninkrijk is. Maar als u toch op aarde wilt zoeken, wil weten waar het op aarde is, nou inderdaad bij de heidenen. En dat in overeenstemming met wet en profeten, waarvan Paulus dan twee voorbeelden geeft. Namelijk een van de wet en een van de profeten in bijvoorbeeld dan Romeinen 10 dat we zojuist hebben aangehaald. Daarnaast zeg ik dat natuurlijk dat die hele gedachte de inhoud is van het boek Handelingen. Dat immers begint in Jeruzalem bij de Joden en onder Petrus eventueel. En daarna komt het terecht in Rome, dat is het eind van het boek, en dan onder Paulus. Moeilijker is het niet. En het drukt precies de hele heilsgeschiedenis van onze bedeling uit. Namelijk van Jeruzalem naar Rome of van de Joden naar de heidenen. En dan heb ik nog een opmerking. Dit Bijbelboek heet Handelingen der Apostelen. Maar op de vraag welke apostelen, kan ik eigenlijk alleen maar antwoorden Petrus en Paulus. Want in de eerste hoofdstuk hebben we nog net even Johannes, maar die verdwijnt sowieso van toneel, meteen, hoor je niks meer van. En van de andere apostelen hoor je ook niks meer, behalve dan van Jacobus dat hij nog onthoofd is geworden. Welke Jacobus het dan maar was, maar vooruit, hè. Dat doet er nou niet toe, maar meer niet. Dus het is een wat overdreven titel eigenlijk ook. Het gaat maar om twee apostelen, Petrus, de Jood, in Jeruzalem. Of vanuit Jeruzalem en daarna Paulus de heiden naar Rome. En zo eindigt het verhaal. En dus wordt gewoon geïllustreerd wat in het Oude Testament gezegd werd. Het zou weggenomen worden, zoals de Heer ook zei, het zou weggenomen worden van het Joodse volk. En gegeven worden aan een ander volk. Dat staat niet pas in Handelingen 28, dat staat in Deuteronomium in elk geval. In Genesis wordt het schitterend geïllustreerd, al was het maar in de geschiedenis van Jozef. En het wordt door de wet en de profeten daarna herhaald. Niet in de laatste plaats uiteraard bij Jesaja, want daar vind je het inderdaad heel uitgebreid. En de situatie is nog precies dezelfde. Daar eindigt het boek ook, want de situatie is ook niet veranderd tot op heden. In de twee gehele jaren in de eigen gehuurde woning is een prachtig beeld van de gemeente zelf. Als een Jood namelijk tot geloof zou komen, dan moet hij zich vervoegen, dat is niet anders, moet hij zich vervoegen bij de gemeente. Ik zeg niet dat wij er niet op uit zouden gaan om hen het evangelie te brengen. Maar het resultaat is toch dat als een Jood tot geloof komt, dan krijgt hij een positie in dat huis Gods uit onze dagen, namelijk de gemeente zelf. Zo is dat nou eenmaal. En niet andersom, zoals gezegd. Hij bleef twee gehele jaren in zijn eigen gehuurde woning en ontving allen die tot hem kwamen. Zo gaat dat. Want zo gebeurt het in de gemeente ook. We hebben niet te kiezen. Iedereen die tot ons komt wordt aan, in geloof, zal ik maar zeggen, wordt aan ons toegevoegd. Hè? Dat weet u, hè. En dan predikende het koninkrijk Gods. En lerende van de Heere Jezus Christus. En het koninkrijk Gods is dus niet het duizendjarig rijk. Althans niet specifiek. Maar het is het koninkrijk Gods zoals het in onze dagen verborgen is. Met of in de Heere Jezus Christus. Let op de samenhang, hè. Predikende het koninkrijk Gods en lerende van de Heer Jezus Christus. Maar dat is precies wat ook stond in vers 23. Hij betuigde en legde uit het koninkrijk Gods en poogde hen te bewegen tot het geloof in Jezus. Met andere woorden, ook na deze gestelde dag en na deze uiteenzetting verandert er niks. Want in de daaropvolgende twee jaren gaat het nog precies hetzelfde. Predikende het koninkrijk Gods en lerende van de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid onverhinderd. En die situatie blijft in elk geval zo totdat de tijd aanbreekt waarin dit verborgen koninkrijk Gods zal geopenbaard worden. En dat duurt dus niet zo geweldig lang meer, mag ik aannemen. Nee, dat is onze hoop, hè? De hoop Israëls. Maar de hoop van de gemeente uiteraard ook. Zullen wij de Heer danken? Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank voor die grote genade en die grote zaligheid die u ons gegeven hebt en waarop wij acht mogen en zouden geven. We danken u dat, hoewel dit koninkrijk nog steeds verborgen is, en ook verborgen is voor onze fysieke ogen, dat wij niettemin kunnen zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, gezeten aan uw rechterhand, aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Wij danken u dat we van dat koninkrijk als eerstelingen nu reeds deel uit mogen maken, met alle consequenties van dien. Dat u ons hebt toegevoegd aan die gemeente van eerstelingen, die daarom ook in de hemelen is opgeschreven. We danken u ook dat wij dat volle uitzicht hebben op de spoedige openbaring van datzelfde koninkrijk, en daarmee de openbaring van uw heerlijkheid, de openbaring van uw heil en zaligheid ook in deze wereld. We danken u dat wij uw profetisch woord mogen leren verstaan. Dat profetisch woord dat schijnt als een licht in een duistere plaats en in onze onwetende harten. We danken u daarom dat u ons de gelegenheid geeft om te zien op die dingen die haast geschieden moeten. Dat we het uitzicht hebben op die stad die fundamenten heeft. Op die heerlijkheid die u vanaf de eerste bladzijde van uw woord beloofd hebt. Een heerlijkheid waaraan ook wij deel hebben gekregen in Christus. Wij danken u dan voor die uitnemende rijkdom uw genade. Dat we u mogen leren kennen en de kracht van uw opstanding mogen ervaren. En hoop, levende hoop hebben op de toekomst en openbaring van onze heiland zelf. Wij danken u dat we ook hier mochten zijn deze avond. Dat we ons mogen bezighouden met uw woord in alle eenvoudigheid. En met een oprecht hart, opdat dat woord in onze harten zou geplant worden. En opdat wij niet onze eigen filosofieën zouden ontwikkelen, maar integendeel zouden horen naar uw woord. En daardoor niet alleen zouden wedergeboren worden, maar ook zouden gebouwd worden in het geloof. En daadwerkelijk, ook in de praktijk, dit eeuwige leven zouden leven. Wees u dan ons nabij, met uw kracht, met uw genade, om Christus wil. Amen.